Speelt het transgender thema op een of andere manier een rol in jouw leven? Dan ben je hier helemaal op je plek. Ontdek Genderkring, een initiatief dat transpluspersonen, hun naasten en hun hulpverleners dichter bij elkaar en zichzelf wil brengen. In deze aflevering vertellen we het verhaal van Lena en Dian, de twee vrouwen achter Genderkring. En je komt te weten wat deze organisatie voor jou kan betekenen. Welkom bij de podcast. Mijn naam is Sien en ik ken Lena en Dian al een tijdje. Het is te zeggen, ik ken hen eigenlijk al allebei heel mijn leven. Want Dian is niemand minder dan mijn eigen moeder. En Lena was altijd een goede vriend van mijn ouders en werd dan later na hun scheiding ook de partner van mijn moeder. Ik vertel jullie graag hun verhaal. Lena werd geboren in een jongenslichaam en ontdekte al op heel jonge leeftijd dat er iets niet klopte. Als kleuter ervaarde ze een sterke aantrekking naar meisjeskleren en meisjesgedrag. Maar helaas was er in die tijd nog niet veel kennis over genderdysforie. Lena groeide op als jongen en later dus als man. Toen ze rond haar 25e voor het eerste stap zette naar de hulpverlening, ervaarde ze helaas heel erg weinig begrip. Haar leven ging door en haar verlangen om vrouw te zijn verschoof zich naar de achtergrond. Toen ze in 2020, op 59-jarige leeftijd, tijdens een cursus de vraag kreeg: wat zou jij op dit moment het allerliefste ter wereld willen doen? Kon ze geen antwoord bedenken. Tot enkele nachten later. De bliksem insloeg. Ze werd wakker en het antwoord was plots superduidelijk. Ik wil vrouw zijn. Op dat moment had Lena dus al 11 jaar een relatie met mijn mama, Dian. Lena besloot om haar hartewens te volgen en te delen. Na al die jaren zou ze eindelijk door het leven gaan als vrouw. Ze was zich echter erg bewust van het feit dat die beslissing ook het einde van haar romantische relatie kon betekenen. Maar gelukkig kreeg het verhaal een andere wending. Want mijn moeder besloot om het een kans te geven. Ze besloot om zelf te gaan ervaren wat die nieuwe genderidentiteit van Lena met haar zou doen. De twee leerden elkaar opnieuw kennen. Met andere kleren, een nieuw lichaam en heel veel hormonen. De liefde begon te stromen als nooit tevoren. En ze transformeerden zichzelf, hun relatie en hun leven. Dag Lena.
Dag mama.
Dag Sien.
Welkom. Hoe is dat voor jullie om dat zo te horen?
Heb ik het prachtig gezegd.
Heb ik het goed samengevat?
Absoluut. Ik herken het helemaal, het verhaal. Ja. Vooral ook omdat we inderdaad, alles wat je zegt, samen getransformeerd hebben en het ook samen gedaan hebben.
Mm-hmm. Ik herinner mij ook nog het moment dat jullie eigenlijk de aankondiging hebben gedaan voor onze familie. Hè? Dus, want we hadden een etentje bij jullie thuis en we waren daar allemaal aanwezig. Hè? Dus ik, mijn zussen en onze partners. En ik weet nog, Lena, dat je het woord nam en dat je echt zo heel serieus vertelde, of de woorden zei iets van, ja, en ik ga jullie iets vertellen en het is echt geen grap. Op dat moment dacht ik echt, oh nee, die heeft kanker, er is super erg aan de hand. En toen sprak je de woorden uit van, ja, ik ga vanaf nu als vrouw door het leven gaan. Mm-hmm. En ik sprong recht en ik zei, ja, maar dat is goed nieuws. En dat weet ik, herinner ik me nog. Dat ik dat echt ervaren als een opluchting. Dat ik dat eigenlijk ook ervaren als een soort van verrijking.
Ja, dat was echt wel een heel intens moment. Want jullie waren ook de eerste waar we tegen vertelden.
Is dat zo?
Ja.
Ja,
ja, klopt. Ja. Je weet ook nooit hoe dat mensen gaan reageren. Ik weet dat jullie achteraf wel zeiden, ja mama, je wist toch dat we zo dat we open-minded waren of zo gingen reageren. Maar eigenlijk weet je dat nooit. Maar het was echt wel fantastisch, want ik herinner me ook nog dat mijn andere dochter, ons Lotte, zei van, amai, heb jij er je heel leven mee gezeten? Amai.
Ja.
En als Hanna zei van, amai, zo moedig dat je dan nu ook nog op uw leeftijd toch wil gaan voor wat dat je echt wilt, mm-hmm, en voor wie dat je echt bent. Mm-hmm. En door die woorden wisten Lena en ik ook direct van, oké, ze begrijpen over wat het gaat. Mm-hmm. Ze begrijpen dat dat niet zomaar een keuze is, maar dat, mm-hmm. dat er iets is dat in u zit eigenlijk. Mm-hmm. En dan zou ik ook wel eens graag horen hoe dat Lena dat beleefd heeft. Mm-hmm. Want dat is mijn beleving.
Ja, Sien, je zei daarnet dat je opgelucht was toen je hoorde wat dat mijn boodschap was. Maar ik was ook heel opgelucht hoor. Om te merken dat jullie mij accepteerden.
Ja.
Want dat was toch wel... Ik vond dat het allerspannendste moment. Ja. Wel, we zaten daar rond tafel en... Ja, met z'n allen zo. Mijn hart bonsde in mijn keel op dat moment. En dan is dat wel ongelooflijk bevrijdend... om te horen dat je verwelkomd wordt.
Ja.
Ik was op het punt gekomen dat eigenlijk niet meer verder kon. Ja. Zo.
Ja.
Ik voelde heel goed aan, ik moest iets doen en dit was wat er moest gebeuren.
Ja. Het klopte helemaal gewoon.
Ja.
Allee,
ja.
Het kon eigenlijk niet anders dan uitblijven.
Ja, voilà. Ja. Ja, voilà.
Ja.
Dat heb ik ook wel direct gemerkt, Lena, toen als je tegen mij zei van... Ja, ik wil echt voor de rest van mijn leven vrouw zijn. Wist ik direct, ook de manier waarop je dat zei, voel ik direct van, dat is zo. Dat is geen twijfel niet meer.
Mm-hmm.
Ja.
Dat was niet... Mm-hmm. Allee, ik heb ook geen vraag gesteld of ik heb ook in de richting van, weet je dat echt? Of twijfelde nog? Ik voelde direct van, dat is zo.
Ja, dat klopt. En ik heb dat bij jou ook gevoeld, dat je dat voelde.
Ja, dat je dat door had van...
Ja, en dat maakt het wel gemakkelijker eigenlijk.
Het natuurlijk tegen mijn moeder vertellen. Hè. Uw partner is een belangrijke persoon in uw leven. Maar er zijn ook belangrijke personen geweest waar je de boodschap ook hebt verteld. En waar dat het wel lastiger was. Kunt je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ik wist dat het niet gemakkelijk ging worden bij ons moeder.
Ja, die ook al een zekere leeftijd had op dat moment, want jij was al 59.
Voilà.
Ja.
Zij was er 88 op dat moment, of zelfs al 89. En dat was niet gemakkelijk. Ik weet nog wat dat haar reactie was, haar eerste reactie. En dat was gewoon om zo een hand voor haar gezicht te doen.
Ja.
Haar gezicht te verstoppen.
Wat heb je toch in uw kop gestoken, zei ze. Daar herinner ik me nog.
Wat heb je in uw kop gestoken? Doe mij dat niet aan.
Mm-hmm.
Ja, je was erbij, hè, Dian.
Mm-hmm. Klopt.
In het begin nam ons moeder echt een houding aan. Ja, mijn moeder is heel katholiek geweest, heel haar leven. Ze vond dat echt iets verkeerd, iets fout. Ze wou niet meer dat ik op bezoek kwam.
Mm-hmm.
Ze zat toen in een rusthuis. Ik mocht daar niet meer binnen van haar. En ik heb dat gerespecteerd. En dan hebben Dian en ik eigenlijk gezegd tegen elkaar... Oké, het is haar reactie. Je kunt dat begrijpen vanuit haar opvattingen. Vanuit de manier waarop dat zij in de wereld staat. Maar wij gaan niet veranderen in onze houding naar haar toe.
Mm-hmm.
We gaan ze blijven opzoeken... We gaan ze even graag blijven zien. Gelijk als daarvoor. En dat hebben we gedaan, hè.
Mm-hmm.
Klopt. We zijn altijd bij haar gaan wandelen. Ja. Buiten. Ik ging haar dan halen. In het rusthuis.
En ik
Lena mocht
buiten,
er niet meer binnen. En Lena wachtte buiten.
Mm-hmm.
En dan gingen we wel samen wandelen.
Ja.
En in het begin keek ze veel weg van Lena. Maar op een gegeven moment is dat veranderd, hè. Dan zei ze op een gegeven moment tegen Lena van... Amai... Je hebt wel een mooie jas aan. En toen wisten we dat ze eigenlijk aan het switchen was in haar hoofd. En dat is ook zo gebeurd.
Mm-hmm.
Nadien was ze ook veel vriendelijker. Ze was
veel
vriendelijker dan vroeger, toen als je nog man waart.
Mm-hmm.
Ja, dat was wel opmerkelijk.
Ja. Ja. Ze heeft heel lang mijn oude naam gebruikt. En ik heb haar dat ook nooit kwalijk genomen... Dat is uiteindelijk de naam dat ze mij zelf gegeven heeft. Mm-hmm. Dus dat is toch ook voor haar iets bijzonders geweest.
En dan zei Lena dikwijls tegen haar moeder van... Moeder, zeg nog eens Lena. En dan zei ze het wel, hè. Lena, zei ze dan. Maar we hebben daar ook nooit niet echt ruzie over gemaakt of zo. Dat ze die oude naam gebruikt. Of
nee.
We begrepen dat wel vanuit haar standpunt en perspectief en gewoonte om te praten.
Als ze mij Lena noemde, dan zei ik, nu is mijn een dag weer goed. Ja. En dat was ook zo.
Ja, wauw.
Ja. Maar dan het mooie is dat een maand voor ze gestorven is, ze wist dat ze ging sterven, heeft ze zich nooit meer vergist van naam. En heeft ze Lena altijd Lena genoemd. Omdat ze daar ook heel bewust, denk ik, mee bezig was.
Mm-hmm. Ja.
En dat was wel heel hartverwarmend, hè, Lena.
Ja, dat klopt. Ja.
Wauw. Ik kan mij wel inbeelden als er op dit moment mensen aan het luisteren zijn die misschien een minder mooi coming-out verhaal, of zal ik het even noemen, hebben, dat die zich ook wel afvragen van ja, wat is hun geheim geweest?
Goeie vraag. Er is natuurlijk een gigantisch verschil tussen 59 jaar zijn en voor de tweede keer een coming-out te doen. Mijn eerste coming-out was op mijn 25 jaar.
Ja.
En dat was in beperkte kring. Dat waren enkel maar een paar vrienden. Ja, toen was dat heel anders. Mm-hmm. Op 25 jaar was ik verschrikkelijk onzeker. Want het is een serieuze uitdaging.
Mm-hmm.
Ja, om zo te leven.
Mm-hmm.
En om die beslissing te nemen.
Mm-hmm.
Ik heb daar echt al mijn moed voor nodig gehad en daarna ook te horen gekregen van een psychiater. Die zei letterlijk tegen mij in de woorden van toen: jij bent geen echte transseksueel. Jij hebt iets anders. En wat dat de andere dan was, ja, dat was iets heel slecht en iets heel verkeerd. Dat is het terecht geweest dat ik dat geloofd heb. Ja, dat was zwaar om dragen. Om te denken, ja, ik heb eigenlijk een seksuele afwijking of een perversie. Of er is iets grondig mis met mij. Iets wat ik maar beter verstop voor de buitenwereld.
Mm-hmm.
Want dat is absoluut niet om fier over te zijn. Ik heb dat heel lang geloofd. En dat heeft mij heel diep geduwd ook. En als je zo diep zit, dan begin je op zoek te gaan. Dan begon ik toch op zoek te gaan naar dingen die u er terug bovenop kunnen helpen. En ja, want dat was uw vraag, hè? Wat helpt u? Ik heb geleerd om dat ik een heel grote honger had om graag gezien te worden. Om geaccepteerd te worden.
Mm-hmm.
Om er te mogen zijn. En ik heb ontdekt op een gegeven moment, omdat ik veel gezocht heb en gelezen en cursussen gevolgd en gepraat met mensen,
mm-hmm.
dat ik dat ook aan mezelf kon geven. Die liefde of die acceptatie.
Mm-hmm.
Dat heeft uiteindelijk toch wel een verschil gemaakt.
Mm-hmm.
En dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk op mijn 59... dat kon accepteren van mijn moeder.
Mm.
Als ze zegt van, jij komt hier niet meer binnen.
Omdat de eerste stap eigenlijk was dat je jezelf op dat moment al accepteerde.
Ja.
Ja. Voilà. Maar ik kan mij ook wel inbeelden, mama, dat voor u er ook een soort van acceptatieproces moet geweest zijn. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Ik herinner me nog, toen Lena het mij vertelde, zaten we samen in de zetel. En ik voelde dat ze een beetje zenuwachtig was. En zei van, ja, ik moet je iets vertellen. En ze zei, ik wil voortaan door het leven gaan als vrouw. En zoals ik straks al zei, ik ben heel open-minded. Hè? Maar als partner is dat toch nog iets anders. Als partner heeft dat ook impact op jouw leven, uiteraard.
Mm-hmm.
En er kwamen heel veel vragen door mijn hoofd die ik op dat moment gesteld heb aan Lena, omdat ik wou haar ook niet kwetsen. Ik wou op dat moment vooral er voor haar zijn.
Mm-hmm.
Maar die vragen waren er wel in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Er was wel ook veel verwarring. Dat is misschien echt wel het juiste woord, verwarring. Want je kent dat niet. Je weet niet wat er op je gaat afkomen. Je bent totaal onwetend over dat onderwerp. Wat betekent dat nu? Ik wil voortaan door het leven gaan als vrouw. Gaat ze zich dan soms als vrouw hier verkleden in huis? Want je denkt aan, eigenlijk aan verkleden. Nu denk je daar helemaal anders over. Maar je denkt dat wel zo in je hoofd. Of gaat dat nu altijd zo zijn? Of gaat dat alleen als wij samen zijn? Je weet dat niet. En ik durfde dat ook niet direct vragen. En we hebben heel veel gepraat de volgende weken. Maar ik stelde mijn vragen niet echt die ik had. Ik wou over haar zijn.
Waarom niet? Omdat je niet durfde? Of?
Ik weet niet. Ergens misschien wel. Ik vroeg me ook af van... valt hij nu nog altijd op vrouwen? Of gaat hij nu ineens op mannen vallen? Dat waren ook de vragen die eigenlijk in mijn hoofd kwamen.
Ja, ja, ja.
En op een gegeven moment zei ik nog tegen haar van... Ja, misschien kunnen we wel eens op weekend gaan. En dan kan je daar vrouw zijn. En toen zei Lena van... Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Dat waren zo de eerste gesprekken. Zo heel voorzichtig naar elkaar toe. En op een bepaald moment, want Lena voelde wel dat er ook veel vragen in mij zaten, heb ik wel al mijn vragen eruit gegooid. Mm. En hebben we heel, heel lang gepraat. En hebben we heel veel tranen gelaten, allebei. Omdat het zo intensief was. En zo, ja, het kwam bij mij toen ook heel hard binnen. Dat was, ik weet niet hoe je dat moet beschrijven, maar dat was een moment alsof ik precies ook voelde wat dat het voor haar echt betekende of zo.
Mm-hmm.
En toen had ik ook wel door van... ik heb haar ook gevraagd van... Val je nu op mannen of op vrouwen? Ze zei nee, ik val nog altijd op vrouwen. Hè. Dus dat was al een opluchting voor mij. Want ik heb wel nooit niet gedacht om een relatie stop te zetten. Dat heb ik nooit niet gedacht.
Mm-hmm.
Maar wel, ja, wat gaan andere mensen ervan denken?
Ja.
Omdat je dat ook niet kent. Je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet, je gaat de vrienden verliezen. Wat gaat de familie... daarvan denken en dat maakt het ook allemaal heel moeilijker. Je gaat een moeilijke relaties hebben daarna met hen. Dat weet je allemaal niet. Dus het is ja, toch een beetje ook een spannende periode. Een onzekere periode eigenlijk. En op een gegeven moment dacht ik van, als we zo aan het praten waren en die tranen vloeiden, had ik door van... Dian, stop met al die rationele vragen te stellen.
Mm-hmm.
Want je gaat daar nooit rationele antwoorden op krijgen. Zet je hart open. Je moet het voelen. Je moet voelen wat er op je afkomt. En het meebeleven met Lena.
Mm-hmm.
En toen heb ik echt tegen Lena gezegd van... Ik begrijp het. Ik denk het echt begrijp. Het komt binnen bij mij wat jij voelt. Dus laten we samen in transitie gaan. En dan heb ik echt mijn knop kunnen omdraaien van de rationaliteit weg naar het gevoel. En zo hebben we er ook samen in gestaan. En als we nadien samen de coming-out gedaan hebben, want we hebben ook veelal echt ook allemaal een heel communicatieplan gemaakt, altijd samen doorgenomen. En toen als we dan vrienden vroegen van, vind je dat nu niet vervelend dat het altijd over haar gaat? Toen heb ik gezegd, nee, want het gaat over ons. Het gaat niet alleen over Lena, het gaat eigenlijk over ons. En zo hebben we dat ook samen kunnen beleven.
Mm-hmm.
Dat heel mooi is. Ja, en wat dan mensen ook soms vroegen was van... Ja, ben je nu lesbisch?
Ja. Ja,
of
want
of voel je lesbisch? Of ben je nu lesbisch?
Ja.
En dan zeg ik altijd nee, ik voel me ook niet lesbisch. Ik ben ook niet lesbisch. Ik weet alleen dat ik Lena nog steeds graag zie. Mm-hmm. En dat is voor mij het belangrijkste.
Ja,
dus de persoon die telt. Ik zie alleen maar dat ze veel gelukkiger geworden is. Dus je kan toch ook niks tegen gelukkige mensen hebben, denk ik dan. Dus
nee.
Zo heb ik het eigenlijk beleefd. Ja. En ik ben daar echt wel heel blij mee.
Ja. Met Genderkring VZW willen jullie mensen helpen om opnieuw te verbinden met elkaar en zichzelf. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaan jullie dat nu concreet doen?
Wel, er zijn twee initiatieven waar ze terecht kunnen. Maandelijks zijn er praatavonden. Er zijn er 3 elke maand in Antwerpen, in Gent en online. Daar kun je terecht en daar kun je een luisterend oor vinden. Hè? Dus Diane en ik, wij begeleiden dat. Wij doen dat met inspiratie van ja, al hetgeen wat we hier gezegd hebben. En die staan open voor transpersonen, voor non-binaire personen en voor hun omgeving. En eigenlijk voor iedereen die er met welwillendheid en met respect wil naartoe komen. Hè? En die dus wil bijdragen aan de veilige sfeer die daar is. Want het is een safe space. Dat vinden we heel belangrijk, die praatavonden.
En je kan ook als transpersoon alleen komen of met je partner. Maar je partner kan ook alleen komen. Dus je hoeft niet per se samen te komen. Het kan ook apart. Of een moeder van een transpersoon kan alleen komen. Dat kan allemaal.
Ja. Of een hulpverlener.
Liefst hebben we echt een mix van verschillende
perspectieven ook. Ja.
Ja, wij houden van die meerstemmigheid, zodat je ook kan horen hoe dat de beleving van iemand aan de andere kant of van een andere positie, hoe dat die is.
Ja. Ja. Dus dat voor de praatavonden. Hè? Maar er zijn ook workshops, had ik begrepen.
Ja, er is ook een workshop verbindend communiceren rond transgender. En daar gaan we dus concreet kijken en in de praktijk brengen hoe dat we die verbinding kunnen creëren. Een beetje zoals ik destijds met mijn moeder gedaan heb. Hè? Dus je hebt mij gevraagd, wat is uw geheim? Eigenlijk is dat het geheim, verbindend communiceren. Ik heb toen, in plaats van mij beledigd te voelen, heb ik mij gewoon afgevraagd van, ja, maar wat heb ik nu nodig? En wat ik toen nodig had, dat was mezelf kunnen zijn, als vrouw. Maar niet alleen dat, het was ook verbinding. En dan had ik ook ruimte en energie om mij af te vragen, wat heeft mijn moeder nodig? En mijn moeder die had vooral houvast en geruststelling nodig over het welzijn van haar dochter, of zij dacht toen misschien nog haar zoon. En eens dat je dat dan weet, dan wordt het gemakkelijker. Eens dat je weet van elkaar, van wat heb je nodig?
Oké, dus als ik het goed begrijp, dan gaat die verbindende communicatie over wat je nodig hebt, dus over behoeftes eigenlijk.
Dat klopt.
Ja, oké. En die workshops, daar gaan jullie dan echt dat in de praktijk brengen?
Absoluut. Ja. En die staan ook open voor transpersonen, voor hun omgeving, voor hun partners en familieleden en ook voor dienstverleners aan transpersonen.
Waar kunnen ze al die informatie van de details en zo terugvinden? Dat is een website, neem ik aan?
Ja, je kunt gaan kijken naar www.genderkring.com of een mailtje sturen naar info@genderkring.com.
En misschien nog één vraag om af te sluiten, want ik denk dat er heel veel al gezegd is geweest, maar wat is er eigenlijk veranderd voor jullie sinds de transitie?
Ik kan alleen maar zeggen dat het mijn leven heel erg verrijkt heeft. Ik dacht, en ik was ook al wel open-minded, maar ik heb nu nog een veel bredere kijk gekregen op de wereld, op de maatschappij, op de mensen rondom mij. En dat vind ik gewoon, ik word daar zelf ook heel gelukkig van. Mm-hmm. En als ik zie hoe dat Lena, die vrouw in haar, echt opengebloeid is, hoe ze zich echt veel meer zichzelf is nu, ik vind dat echt heel mooi en heel waardevol om mee te maken.
Ja, ik ben er ook heel blij mee met die transitie. Ik voel me heerlijk. Het is geweldig om mezelf te zijn. Als ik er zo op terugkijk, dan wil ik er toch ook wel bij zeggen van, het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost om ermee om te gaan. Met dat transgender zijn, met het gegeven van het lichaam dat ik heb, dat is niet, dat komt niet overeen met hoe ik mij voel. En het vertellen was ook een heel bang en eenzaam moment. Maar ik ben zo blij dat ik dat toch gedaan heb. Dat ik mezelf laten zien heb aan jou als eerste, Diane. En dat is eigenlijk het advies dat ik, of de raad die ik wil geven aan iedereen die transgender is. Open uw hart, het is de moeite waard.
Mm-hmm. Wauw. Bedankt voor het luisteren en jullie bedankt voor jullie openhartigheid. En dit was het, de eerste Genderkring-podcast.
Dankjewel, dochterlief.
Dankjewel, Sien.
Alsjeblieft.